Maal. U weet dat op zeker ogenblik de discipelen aan de Heer Jezus vroegen om hen te leren bidden. Of hij misschien een paar tips had voor hun gebedsleven. En ik vermoed dat ze dat vroegen omdat ze diep onder de indruk waren van het gebed, het gebedsleven van de Heer Jezus zelf. Uit de evangelie kunnen we, of in de evangelie kunnen we vaststellen dat de Heer Jezus heel vaak bad, soms ook heel lang bad, een ganse nacht. En ik stel me zo voor dat de discipelen zich afvroegen, maar wat heeft hij toch altijd allemaal te vertellen aan zijn hemelse vader? En wat verwacht hij nu van ons, hoe wij dat doen? Heren, kunt u ons helpen daarin? En natuurlijk wou de Heer hen daarin helpen. We kennen allemaal het antwoord dat hij hen gegeven heeft. Hij gaf hen een voorbeeldgebed, het beroemde Onze Vader. Zelf denk ik dat het Onze Vader niet zozeer de bedoeling is om dat telkens letterlijk na te bidden. Dat mag wel eens af en toe. Maar ik denk dat vooral de bedoeling van de Heer Jezus met dat Onze Vader was om ons te tonen van, ja, ten eerste hoe we de Heere God mogen aanspreken. Zeg maar, Vader. Een gelovige Jood deed dat absoluut niet op dat moment. God Vader noemen, dat was ondenkbaar. Maar jullie mogen dat doen, zei de Heer Jezus. En wat moeten we dan bidden, Heere? Wel, begin maar, zei de Heer Jezus, dan met de belangen van uw hemelse Vader. En dan geeft hij drie voorbeelden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus drie punten die belangrijk zijn voor onze hemelse Vader. Zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil. En ik raad u aan, bedoelt de Heer, van daarmee te beginnen. Eerst Gods belangen. En dan heeft hij nog drie praktische voorbeelden van onze eigen belangen. Dan mag je ook dingen voor jezelf vragen. En de drie voorbeelden die de Heer Jezus geeft, zou je kunnen noemen als echte basisbehoeften. Ons dagelijks brood, onze zondenschuld en het probleem met verzoekingen. Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden en leid ons weg van verzoekingen. En wat nu heel interessant is om op te merken, dat is dat bij één van die drie basisbehoeften voegt de Heer Jezus iets toe. En misschien eerst onze aandacht op vestigen wat hij niet zegt in dat Onze Vader. Hij zegt niet, bid, geef ons ons dagelijks brood, zoals ook wij anderen die honger hebben brood geven. Zegt hij niet. Hoewel we dat natuurlijk wel. Ik bedoel niet te zeggen dat we dat niet moeten doen. Maar zegt hij niet. En hij zegt ook niet. En leid ons niet in verzoekingen zoals ook wij anderen niet in verzoeking leiden. Zegt hij niet. Hoewel er natuurlijk wel de bedoeling is dat we dat niet doen. Maar hij zegt wel. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan hen die ons iets schuldig zijn. Ik denk dat in dat beroemde, belangrijke Onze Vader, dat dit tegelijkertijd een zeer belangrijke observatie is. In dat voorbeeldgebed wijst de Heer Jezus op de absolute noodzaak dat wij bereid moeten zijn om anderen te vergeven, zoals ook wij vergeving van onze hemelse Vader ontvangen. Dit is echt geen detail. En dat komt, denk ik, omdat dit het hart van het evangelie zelf raakt. Vergeving ligt aan de basis van onze relatie met God. Dat was absoluut nodig, anders kon er geen sprake zijn van een relatie. Hij heeft al onze zondenschuld volkomen, volledig, in zijn totaliteit, heeft er helemaal de spons overgeveegd. Het is vergeven en daardoor kunnen we nu een relatie hebben en mogen we hem aanspreken met vader. En hij is ook onze vader. Voor mij is in het evangelie vergeving absoluut een sleutelwoord. Net zoals geloof en genade. Het hoort er onlosmakelijk bij. En wat Jezus nu wil duidelijk maken, dat is dat woordje vergeving ook een sleutelwoord moet zijn in onze onderlinge relaties. Elkaar vergeving schenken. En toen ik daar zo over nadacht, het werd me heel vlug duidelijk hoe belangrijk dit is. Ik denk dat het bij jullie nu ook wel al duidelijk is. Straks zal het misschien nog duidelijker worden, als de Jezus daar nog iets gaat over zeggen. Maar toen ik daarover nadacht en ik zag hoe belangrijk dit is, toen besefte ik ook dat eigenlijk, als we nu naar de praktijk van ons christen leven kijken, ja, hoe vaak gebeurt dit? Het zal u misschien verbazen, maar ik moet toegeven, ik moet belijden dat ik daar zelf heel weinig ervaring mee heb. Ik kan me niet herinneren dat ik zelf ooit iemand om vergeving gevraagd heb. Ik heb wel al flink een paar keer sorry gezegd, of het spijt me, of ik had dat niet moeten zeggen, of ik had dat niet moeten doen. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als zeggen vergeef me. Terwijl ik dat denk ik toch wel al een paar keer beter had gedaan. Zeker naar mijn echtgenoten toe. Het is vreemd, de personen die we het liefste zien, kunnen we soms het diepste kwetsen. Het is vreemd, hè? Ik heb het altijd al een geweldige prestatie gevonden dat ik dan achteraf kon zeggen, sorry. Het spijt me. Sorry seems to be the hardest word. Wie zong dat weer? Elton John, hè? Anderzijds is het ook zo dat er nog maar heel weinig mensen mij om vergeving gevraagd hebben. Om precies te zijn, één persoon heeft dat ooit eens gedaan. En merkwaardig is, het was dan nog hier in deze zaal. Op een zondagmorgen, na een prediking. Het was niet iemand die lid is van de gemeente, het was iemand die hier op bezoek was. En die achteraf zei, Guido, ik moet u iets zeggen, ik weet dat ik u ooit eens diep gekwetst heb, wilt ge me vergeven? Eén keer kan ik me herinneren dat dat gebeurd is. Het had misschien wel eens vaker mogen gebeuren. Dus het lijkt alsof we dat toch niet zo makkelijk doen. Nog een kanttekening, je hoort soms ook wel eens zeggen dat je pas iemand moet vergeven als die ook effectief om vergeving vraagt. Waarbij dus de vraag om vergeving de voorwaarde is om de vergeving te schenken. Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Ik denk dat we altijd, hoe dan ook, moeten in elk geval bereid zijn. Of die vergeving nu gevraagd wordt of niet, maar dat je altijd moet bereid zijn om ze te geven. Je moet vergevingsgezind zijn. Ik verwijs u naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf toen hij aan het kruis ging te sterven. En zijn vader vergeef het hun, want eigenlijk weten ze niet wat ze doen. Had er iemand om vergeving gevraagd toen? Nee, absoluut niet. En toch toonde de Heer Jezus dat hij absoluut bereid was om zelfs dit gruwelijke dat aan het gebeuren was, om dit te vergeven. Christenen moeten altijd bereid zijn om te vergeven, hoe dan ook. Dit hoort bij de basis van ons christen zijn en ik wil dat illustreren met die zo bekende gelijkenis die de Heer Jezus daar zelf over verteld heeft. We vinden die in Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18 en ook het liedje dat we gehoord hebben en op het scherm mochten volgen, verwijst daarnaar. Matteüs hoofdstuk 18, ik zei toch Matteüs, Matteüs hoofdstuk 18. En we lezen vanaf vers 21. Daar vindt u de aanleiding voor die gelijkenis. De aanleiding is een vraag van Petrus. Kijk maar, vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Dus we zien dat Petrus hier niet alleen een vraag stelt, hij geeft al onmiddellijk het antwoord. Waarom doen mensen dat, een vraag stellen en dan direct het antwoord geven? Wel, ik kan maar eigenlijk 1 goede reden verzinnen om te tonen hoe slim ze wel zijn. Om indruk te maken bij de professor of bij de leraar of hier bij de Heer Jezus. Een vraag stellen en direct al zelf het antwoord geven. Een klein beetje achtergrondinformatie kan hier helpen. Het is interessant om te weten dat in die tijd de rabbies, de schriftgeleerde leerden, als het over vergeving ging, dat je in elk geval moest bereid zijn tot 3 keer toe iemand te vergeven. Moet kunnen, zeiden ze. Dus als iemand u tegen de schenen stampt en hij vraagt vergeving, dan moet je dat vergeven. Als hij dat 1 tweede keer doet, 1 derde keer doet. Maar als hij dat 1 vierde keer doet, zeiden ze, ja, dan is het niet meer ernstig. Dan moet je niet meer verplicht voelen om vergeving te schenken. Ik hoor Petrus bijna redeneren. Hij moet gedacht hebben, weet je, de rabbis zeggen 3 keer, als we dat nu gaan verdubbelen, 2 x 3 is 6, en voor alle zekerheid doen we er nog eentje bij, dan kom ik aan 7, dan zit ik 7, dan gaat de Jezus verbaasd zijn over mijn inzicht en hoe goed ik het allemaal wel begrepen heb, en hij gaat me ongetwijfeld weer proficiat wensen. Dus tot 7 keer toe. Het antwoord van de Jezus is een klein beetje ontnuchterend, voor Petrus toch. Vers 22, Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal. 7 maal. Oh. Dus geen 7 maal, maar 70 keer. 7. Ik denk niet dat de Jezus dat nu heel letterlijk bedoelt, zoals ook in dat liedje getoond werd, alsof we een soort boekhouding zouden moeten bijhouden van, ja, nu zit ik al aan 423 keer, we beginnen het plafond te naderen. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Zoals het in het liedje heel mooi verwoord werd, het gaat hier om oneindig veel keer. 70 maal 7 is eigenlijk een symbolische verwijzing naar ontelbaar keer veel. Geen limiet, geen plafond. Tegelijkertijd doet dit ook een klein beetje denken aan een beetje een trieste uitspraak die we in het begin van de Bijbel vinden, in het boek Genesis, in hoofdstuk 4. Daar kom je een zekere Lamech tegen, een soort van geweldenaar, en die ook nog trots was op zijn geweld. En hij zei, Kaïn wordt 7 keer gewroken, maar Lamech, ik er dus 77 keer. Dus waag het niet, bedoelt hij, om mij iets in de weg te leggen, want je krijgt het 77 keer op je bord terug. Ik kan me voorstellen dat behoorlijk wat mensen dat niet moeilijk vinden om zichzelf 77 keer te wreken. Vormt niet direct een probleem, maar de Heer Jezus wil dat wij helemaal anders worden. En hij illustreert dat met die bekende gelijkenis over die koning, vers 23. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon te rekenen, werd 1 voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Nu, talenten is hier een geldeenheid, niet zoals in ons taalgebruik. Een talent is meestal een bekwaamheid, maar hier gaat het om uit die tijd een geldeenheid. En het gaat hier dus om een financiële schuld. Het gaat hier om een astronomisch hoge schuld. Ik wil het even voor u narekenen. Het is namelijk zo dat in die tijd 1 talent stond gelijk met 6.000 daglonen. Dan moest je dus zo'n 20 jaar voor werken voor 1 talent. We kunnen dat een klein beetje proberen om te rekenen. In, als we nu ervan uitgaan dat een dagloon 50 euro is. 6.000 maal 50 euro is 300.000 euro. Eén talent, hè? 300.000 euro. Het gaat hier om een schuld van 10.000 talenten. 10.000 keer 300.000 euro. Nu wordt het al een beetje moeilijker om uit te rekenen. Ik heb ook een machientje moeten gebruiken. 3 miljard euro. Geen onmogelijke schuld. Het gaat over een koning. Misschien de betrokken persoon is een hoge ambtenaar. Misschien is een minister van Financiën. Die op zeker ogenblik het onderscheid niet meer duidelijk zag tussen zijn eigen portefeuille en de schatkist van de koning. Kan gebeuren zoiets, hè? En plots was er 3 miljard euro minder in de schatkist van de koning. Vers 25, omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen, en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden, althans toch een gedeelte van de schuld. In die tijd was het gebruikelijk, als je je schulden niet kon terugbetalen, en er werd een faillissement uitgesproken, dan werd niet alleen je inboedel, werd niet alleen je materiële goederen verkocht, maar werd jij zelf en uw gezin ook verkocht. Zo ging dat in die tijd. Vers 26, de slaaf wierp zich neder als smeekeling en zei, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Alles betalen en ik moet gewoon een beetje geduld hebben. Wat bent u van plan, maandelijks 50 euro terugbetalen of zo? Ik bedoel, hoe gaat het? We hebben het over 3 miljard euro. Vers 27, de heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Nou, ik denk dat er een paar toehoorders van de Heer Jezus even zullen geslikt hebben. Welke koning doet er nu zoiets? Niet normaal. Vers 28, toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat ge schuldig zijt. 100 schellingen, 1 schelling staat gelijk aan 1 dagloon. 100 schellingen, 100 daglonen, 100 maal 50 euro, dat is niet moeilijk hè, 5000 euro ongeveer. Het gebeurt wel vaker dat mensen een schuld hebben van 5000 euro, soms nog wel een stuk meer. Niet abnormaal zoiets. Wat ik wel een beetje abnormaal vind, is de reactie van die andere. Diegene die de schuld wil innen, grijpt hem bij de keel en begint te dreigen. Vers 29, de medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. En deze keer is het geen lachertje, hè? Daar met die 3 miljard euro, heb geduld met mij en ik zal u betalen, kom even ernstig blijven. Hè? Maar hier 5000 euro, geef me even nog wat tijd en ik ga de schuld aflossen. Okay. Vers 30, toch hij wilde niet. Maar hij ging heen en zette hem gevangen, totdat het verschuldigde zou betaald worden. En waarschijnlijk hoopte hij dat familie van de betrokkenen, om hem uit de gevangenis te bevrijden, de schuld onmiddellijk zou inlossen. Vers 31, toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze zeer verdrietig. En gingen hun heer al wat er gebeurd was meedelen. De reactie van de omstaanders begrijpen we 100%, denk ik. Ook wij, als je met onrecht geconfronteerd wordt, daar word je verdrietig van. Daar word je niet blij van. En wat een pijnlijk onrecht. De man is zelf een gigantische schuld kwijtgescholden. En nu iemand met een relatief kleine schuld die perfect afbetaalbaar is? Behandelt hij op een brutale, verschrikkelijke manier. Vers 32, toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar het me dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet in ieder zijn broeder van harte vergeeft. Eerst en vooral denk ik, valt hier zeer duidelijk op, dat God bijzonder gevoelig is voor onrecht. Hij kan er echt niet tegen. En op tal van bladzijden in de Bijbel, in zijn woord, belooft hij uitdrukkelijk dat er een dag zal komen, dat de rekening voor al dat onrecht zal gepresenteerd worden. Vooral, tenminste, bij degene die al niet op voorhand om vergeving gevraagd hebben. Ten tweede valt het hierop dat de Heere God van zijn kinderen dezelfde houding verwachtte die er bij hem is. Vergevingsgezindheid. Maar het probleem zit er natuurlijk in de staart. Hè? Vers 34 eindigt met folteraars. En vers 35 eindigt met een waarschuwing dat dit ons te wachten staat als we niet willen elkaar van harte vergeven. Nou, dat is nogal radicaal, vind je niet? Folteraars, gevangenis, en dat verwacht je niet direct van de Heere God. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, het is een gelijkenis. Het is een illustratie. En we zullen toch moeten proberen ons iets bij voor te stellen. Eerst en vooral, denk ik, gaat het in deze gelijkenis om enkele merkwaardige contrasten. Of bijzondere, of grote contrasten beter. Aan de ene kant heb je die koning, en aan de andere kant heb je die slaven. Ene met een hele grote schuld, een astronomische schuld, en dan ene met een relatief kleine schuld. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is, waar is die koning een beeld van? De vraag stellen is het beantwoorden van de Heere God natuurlijk. De Heer Jezus maakt het zelf duidelijk in vers 35, alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, net zoals die koning. Die koning is een beeld van God zelf, die, laat duidelijk zijn, ons een astronomisch hoge schuld heeft kwijtgescholden. Die we onmogelijk konden zelf inlossen. En wat was de voorwaarde voor die kwijtschelding? Gewoon ons bekeren, wedergeboren worden. Maar wat is de wedergeboorte? De wedergeboorte betekent dat je nu uit God geboren bent. Om het met de woorden van Petrus in zijn tweede brief te zeggen, dat je nu deel gekregen hebt aan de natuur van God zelf. En hoe is die natuur van God? Wel, hier wat ons onderwerp betreft, dat hij bereid is om altijd, maakt niet uit hoe, vergeving te schenken als die gevraagd wordt. Dat is wat Johannes in zijn eerste brief schrijft. Hij, wanneer wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van elke zonde schuld. Hè? Zonder uitzondering. Dat wil dus zeggen dat wie niet bereid is iemand anders te vergeven, dat dat consequenties heeft. Dat dat in elk geval de relatie met God zelf ernstig gaat verstoren. Zo'n onverzoenlijke houding komt echt tussen u en God te staan. En zal de sfeer ernstig vertroebelen. Maar nu wil ik op die folteraars terugkomen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, het heeft te maken met de directe gevolgen van een onverzoenlijke houding, van het koesteren van wrok en soms zelfs haatgevoelens. Dan ervaar je een soort van foltering. Zo'n onverzoenlijke houding maakt u eigenlijk diep ongelukkig. Het is als een dief die al uw blijdschap, uw vreugde, uw vrede wegneemt. Je loopt rond met wrok in je hart. En dan moet je soms zie je dat zo duidelijk bij bepaalde mensen. Dan moet je eens kijken naar hen. Hè. Die zien er absoluut niet gelukkig uit, hoor. Die wrok is als een ijzeren band die hun hart omknelt. Hè. Als ze al eens proberen te glimlachen, het is meer grimlachen dat ze doen. Hè. Meer zit er niet in. Hè. En als je ze hoort praten, al dat zelfbeklag en al die kritiek en veel meer komt er niet uit. Hè. Nee, zo iemand is echt niet gelukkig, hoor. Dat is gelijk in een gevangenis dat je zit. Waarbij je gefolterd wordt. Want zie, een onverzoenlijke houding, dat is eisen dat de andere betaalt met interesse. Ik wil u een brief voorlezen van iemand die dit zelf ervaren heeft. En ik mag die brief voorlezen omdat die gepubliceerd is in een boek die over dat onderwerp gaat. Dus dat is geen probleem. Het gaat over een heel delicaat onderwerp. Ik probeer dat heel voorzichtig te doen. Het gaat namelijk over een vrouw die door haar man bedrogen was. Ik kan me voorstellen, ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar ik kan me voorstellen als zoiets gebeurt, ja, dieper kan je moeilijk gekwetst worden, denk ik. Hè? Ook als man, hè? Niet alleen als vrouw. Maar moest mijn echtgenote dat doen? Ik, man. Ik bedoel, dieper zou je me niet kunnen kwetsen. Ja. Ik lees de brief voor. Ik betrapte mijn echtgenoot op overspel met een andere vrouw. Hij zweerde dat het nooit meer zou gebeuren. Hij smeekte me om hem vergiffenis te geven, maar ik kon het niet, of beter, ik wou het niet. Ik was zo verbitterd en ik kon onmogelijk mijn gekwetste trots opzij zetten. Ik dacht alleen maar aan wraak. Ik wilde het hem betaald zetten en wel zo dat hij het goed moest voelen. Ik begon een echtscheidingsprocedure, hoewel mijn kinderen mij smeekten dit niet te doen. Zelfs na de scheiding probeerde mijn echtgenoot mij gedurende 2 jaar terug te winnen. Maar ik wou niets meer met hem te maken hebben. Hij had mij diep gekwetst en nu was het mijn beurt om terug te slaan. Ik kende maar 1 obsessie, het hem betaald zetten. Uiteindelijk gaf hij het op en huwde een aantrekkelijke jonge weduwe met 2 kleine kinderen. Hij begon een nieuw leven zonder mij. Af en toe zie ik hen en wat ziet hij er gelukkig uit. Ze zien er allemaal gelukkig uit. Iedereen behalve ik, een eenzame, verbitterde, trieste vrouw die toeliet dat haar leven geruïneerd werd door haar egoïstische trots en haar dwaze koppigheid. Nog eens, ik wil daar echt niet licht overheen gaan. Als je zo diep gekwetst is, is het niet vanzelfsprekend om daar zomaar de spons over te vegen, verre van. Maar aan de andere kant blijven weigeren om te vergeven, is dat een oplossing? Word je daar beter van? Helpt dat de zaak vooruit? Een eenzame, verbitterde, trieste vrouw die toeliet dat haar leven geruïneerd werd door haar egoïstische trots en haar dwaze koppigheid. Wat een gevangenis, wat een foltering. Een gevangenis waar je jezelf in opsluit. Er is maar één manier om eruit te komen, dat is door die sleutel te gebruiken. Ik heb zelf een periode gehad dat ik met een zekere wrok rondliep tegen een bepaald persoon die me ernstig gekwetst had. En hij ging daar dan toch maar heel licht over. Er kon nog zelfs niet eens een sorry van af. En dat was lastig. Het was niet makkelijk om daar zomaar om dat los te laten. En op zeker ogenblik, ik merkte dat ik in een soort gevangenis terecht kwam. En ik heb dat bij de Heer moeten brengen. Ik heb moeten zeggen, Heer, dit is sterker dan mezelf. Ik raak daar niet los van. Wat moet ik doen? Ik zeg, alstublieft, help mij om dat die wrok weggaat. En ik mag ook zeggen, ja, dat is de sleutel van de gevangenis. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is die genade van hem. Die zoals sneeuw smelt voor de zonnestralen. Zo als je die wrok, als je die negatieve gevoelens, als je die echt bij hem brengt. En zegt, Heer, laat alsjeblieft uw liefde opstralen. Laat uw genade werken, dan gebeurt dat ook. Niet noodzakelijk in 2 seconden. Dat kan wat tijd overheen gaan, maar dan voel je dat je bevrijd wordt. Want het is een gevangenis. En het is niet prettig in die gevangenis. Hoe dan ook, God verwacht van zijn kinderen dezelfde houding als bij hem. Dat is het enige dat overwint. Liefde is de sterkste kracht in het universum. Liefde overwint altijd, maar liefde heeft verschillende aspecten, heeft verschillende gezichten. Een van de belangrijke aspecten, een van de belangrijke gezichten van liefde is vergevingsgezindheid. Daarmee is het begonnen bij de Heere God en bij ons. Dat is de basis van onze relatie. Ik veeg er helemaal de spons over, zei de Heer Jezus. Ik heb uw schuld volledig betaald. Daar gaan we het straks over hebben als we avondmaal vieren. Onze schuld is betaald. We hebben vergeving van God gekregen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade. De vele vormen van uw genade. En voor ons is het allemaal begonnen met de vergeving van onze zonde schuld. Die dag dat we die bij u brachten en we ons bekeerd hebben en we om vergeving gevraagd hebben. We hebben begrepen, lieve Vader, dat u dat nu ook van ons verwacht. Dat diezelfde houding nu ook kenmerkend wordt voor onszelf. Dat we moeten bereid zijn om ook elkaar van harte te vergeven. Dank u dat u ons daarbij wil helpen en dat u ook daar genade voor wilt geven. Amen.